Met het oog op zondag 9 van onze catechismus lezen wij Lucas 15 vanaf vers 11 tot het einde. En hij zeide, een zekere mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Met Gods wil vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 9. Daar wordt ons gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit, niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik alzo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats God de Vader. In de tweede plaats, God mijn Vader. In de derde plaats, het vertrouwen op die Vader. God de Vader, God mijn Vader en het vertrouwen op die Vader. Wie is God de Vader eigenlijk? Ooit wel eens over nagedacht? Sommigen denken dat de Vader meer is dan de Zoon. hoger is, belangrijker is. Dat is niet waar. Anders zou de drie-eenheid ook niet kloppen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn waarachtig God. Ze zijn één. Dus de Zoon is helemaal niet minder dan de Vader en de Vader is helemaal niet meer dan de Zoon. Maar waarom is de Vader dan Vader? Wat betekent dat eigenlijk? Wat bedoelt God ermee als Hij zich al zo openbaart als de eerste persoon? Nogmaals, niet omdat Hij belangrijker is, omdat Hij hoger is. Dat denken wij, hè, jongens en meisjes, als iemand de eerste prijs gewonnen heeft, dan is Hij de beste, de belangrijkste, de voornaamste. En dan de tweede prijs, de derde prijs. Maar zo is dat natuurlijk niet in God. Maar wat dan wel? Waarom is de Vader de Vader? En wat bedoelt God ermee als Hij zich zo openbaart in zijn woord? Heel eenvoudig. In dit verband dat Hij de bron is, de oorzaak is van alles. Dat is het. Kijk, als ik het zo mag zeggen, met eerbied gesproken, heeft God in zijn drie-eenheid dat grote werk der zaligheid verdeeld. De een zou dit doen en de ander zou dat voor zijn rekening nemen. De Zoon zou naar de aarde gaan om te lijden en sterven als mens en zo de zaligheid te verdienen. Maar God de Vader zou de bron zijn waaruit alles voortvloeit. Uit God, en dan bedoelen we dus uit God de Vader, zijn alle dingen. En daarom zullen Gods kinderen ook in Hem eindigen. We zeggen dat wel eens, hè, wij zijn God kwijt. Dan wordt er dus eigenlijk mee bedoeld, wij zijn God de Vader kwijt. Natuurlijk ook de Zoon, ook de Heilige Geest. Maar in het bijzonder is God de Vader degene die dat vertegenwoordigt. Wij zijn uit God gevallen. En daarom ligt de zaligheid ook alleen maar daarin als wij God de Vader kennen. En dat kan nooit buiten de Zoon om. Want de Zoon is de weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Zoon. Maar Hij zegt ook, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus wij kunnen pas echt gelukkig zijn als wij als het ware weer aan de boezem van de Vader liggen. En we horen die hartslag van eeuwige liefde. Als er weer toegang is tot de Vader. Als er gemeenschap is met de Vader. Wij zijn uit God gevallen. Uit God komt alles voort. Dat heeft de Vader in ieder geval voor zijn rekening genomen. Uit God de Vader komt die eeuwige vrederaad voort. Dat heeft God de Vader uitgedacht. Dat maakt de Vader tot Vader. Dat Hij van alle eeuwigheid heeft gedacht, hoe kan ik vanmiddag een zondaar in Scherpenissen zalig maken? Dat is wat, hè. Dat is wat. We zijn zomaar een kleine gemeente, tellen als dorp nauwelijks mee op de wereldkaart. En God heeft over ons nagedacht. Die schepper, die eeuwige schepper, die heeft over zo'n kleine gemeente nagedacht. Van hoe kan ik een jongen of een meisje zalig maken? Dat duizelt je toch als je daarover nadenkt. Ik geloof in God de Vader. Wel bij de belastingdienst bij je nummer. En zo langzamerhand in het ziekenhuis ook. Overal zijn we een nummer. Maar hier niet. Hier denkt de eeuwige God na over een arm, ellendig, verdoemelijk mensenkind. Daar moet je eens over proberen na te denken, niet te vergeten. De eeuwige God die geen mens nodig heeft. Die bemoeit zich, en dat is vooral het wonderlijke van die vader, dat hij zich vooral bemoeit met het kleine en met het onedele en hetgeen niet is, daar bemoeit hij zich mee. Waardoor de mensen is afgeschreven, bij mij niet in tel is, dat zoekt hij op. Dat is God de Vader. Dus de Vader heeft uitgedacht van eeuwigheid. Hoe kan ik een jongen of een meisje, een man of een vrouw, in scherpenissen zalig maken? En hoe kan ik degene die ik zalig gemaakt heb, altijd ondersteunen en altijd geven wat ze nodig hebben? Dat is wat. Dat God erover nagedacht heeft om mij geld en goed te geven, zodat ik door dit leven kom. Onbegrijpelijk, toch? Dat duizeltje. Dat zou ons al voldoende reden moeten zijn om hem te aanbidden. Dus dat maakt de Vader tot Vader, dat hij van eeuwigheid uitdacht om zondaren zalig te maken. En dat niet alleen. Hij richt ook dat eeuwige verbond der genade op, waarvan ik denk iedereen vanmiddag het teken en zegel aan zijn voorhoofd draagt. Dat is toch ook wat? Eeuwige verbond der genade. Dus als je vandaag struikelt en je keert terug, dan geldt dat verbond. En als je morgen struikelt en volgende week een grote zonde begaat, en trouwens ook al die andere kleine zonden, en wij komen terug, dan geldt dat verbond. Het is wat. Dus God heeft dat eeuwige verbond der genade opgericht met mij. Dat is ook een stukje uitverkiezing. En even zo vaak ik zondig en ik keer terug met berouw, daar vergeeft hij. Absoluut. Daar staat hij garant voor. Dat maakt de Vader tot Vader. Dus dat genadeverbond, dat komt uit hem. Hij is ook de schepper van alles. Hij heeft ook mij geschapen. Hij heeft het grassprietje geschapen. Hij heeft de grote bergen geschapen. De diepe oceanen geschapen. En hij heeft ook mij, mensje, geschapen. Eén van die miljarden mensen die er al geweest zijn en die er zijn. Uit Gods hand voortgekomen. Want ik kan geen leven verwekken, dat kan niet. Dat doet God. Ik kan geen leven maken. Ik kon mijzelf niet geboren laten worden. Alles komt uit Gods hand. Weet je wat de Vader ook tot Vader maakt? Dat hij zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Dat maakt hem ook van eeuwigheid Vader. Dat hij van eeuwigheid wilde dat zijn Zoon naar deze vervloekte aarde zou gaan. Om in de plaats van mensen die zich doodgezondigd hebben, de schuld niet kunnen betalen, om in plaats van die mensen te gaan staan. Dat maakt hem tot Vader. Zie je, alles komt uit zijn hand voort. Alles. Niets is er van de mens. Niets. Alles is van hem. Uitgenomen de zonde. Maar die zijn wel van ons. Is dat niet om stil te worden? Zou je niet verlangen vanmiddag om deze belijdenis na te mogen spreken? Ik geloof in God de Vader. Die heeft alles geschapen. Wat is dat scheppen? De hemel en aarde met al wat erin is. Uit niet staat er in de catechismus. Dat kunnen wij niet, hè, kinderen. Iets maken uit niet. Als jullie straks uit de kerk een kleurplaat maken, dan heb je papier nodig, je potloden nodig, je hebt stiften nodig. En als je morgen iets anders wil maken, heb je altijd materiaal nodig. God niet. De Vader niet. De Vader heeft niets nodig om toch alles te kunnen scheppen. Dat is wat. Hij sprak en deze wereld was er. Hij sprak en het machtige heelal met al die zonnestelsels waren er. Hij sprak en de mens was er. Is dat niet wonderlijk? Dat God niets nodig heeft en nochtans in het aanzijn roept. Door het geloof is dat alleen maar te verstaan uit het niet. Dat is wel heel belangrijk om daar een streep onder te zetten uit het niet. Want dat betekent dat God dus niet in den beginne al bestaande stof heeft omgevormd. Zo zijn er ook mensen die het begin vertalen toen God met scheppen begon. Was de hemel en de aarde er al? Nee, zo was het niet, hè. Het is dus niet zo dat al het materiaal al voorhanden was en dat God daar toen mee is begonnen. Want dan zou er immers nog een God kunnen zijn die dat materiaal heeft aangereikt. Zo is dat als jullie volgende week weer naar school gaan, hè, vooral in groep 1. Dan ligt alles al klaar voor de juf wat jullie gaan doen op die komende morgen. Wel, zo is er niet nog een God geweest die het materiaal heeft aangereikt en dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dat allemaal geordend, geformeerd heeft. Nee, uit het niet. Uit het niet. Waarom wil de mens dat nu niet geloven? Waarom niet? Wat kunnen wij er nu op tegen hebben dat deze Vader alles geschapen heeft? En dus ook alles van hem hoort, toch? Alles hoort van hem. Daarom moeten wij straks ook aan hem in het bijzonder rekenschap afleggen. Dan zal God zeggen, wat heb jij met mijn wereld gedaan? En wat heb jij met mijn tijd gedaan, die je misschien 20 jaar of 40 jaar van mij gekregen hebt? Maar dat is niet onze tijd. Dat is niet ons leven. Dat is Gods leven. Dat is Gods tijd. Wat heb je met mijn lichaam gedaan, vraagt de Heere dan aan mij, aan jou? Zeg het eens, jongens. Dat is niet mijn lichaam. Dan zeggen we, een ander moet daarvan afblijven. Dat is Gods lichaam. Is dat ook een tempel van de Heilige Geest? Kan de Heilige Geest wonen in mijn lichaam? Of is dat lichaam zo vuil dat de Heilige Geest daar onmogelijk in wonen kan? Zie je dat? Dat is waarschijnlijk de reden waarom wij toch eigenlijk liever de evolutietheorie hebben dan de schepping uit het niet. Want stel nou eens voor, als dat waar is, die evolutietheorie, dan is er geen God. En als er geen God is, hoef ik ook geen rekenschap af te leggen. Zo is dat toch, hè? Dan mag ik beschikken over het leven, abortus. Ik mag beschikken over de dood, euthanasie. Als ik het niet meer fijn vind, dan stap ik uit dit leven. Ik wil Gods raad niet uitdienen, want er is geen God volgens de evolutietheorie. Dan ben ik baas in eigen buik. Dan mag ik doen met het geld wat ik wil. Ik mag met mijn lichaam doen wat ik wil. Ik mag helemaal doen wat ik wil. Wat een goddeloze gedachte. En des te meer als je bedenkt wie deze Vader is. Toch kun je vanmiddag kwaad denken over zo'n Vader, uit wiens hand alles is voortgekomen, die eeuwige vrederaad, dat verbond der genade, die niet alleen geschapen heeft, maar nog onderhoudt, dat delen ook degenen in die God niet kennen als hun Vader. Toch? Je hebt toch ook gezondheid? Je hebt toch ook eten en drinken? Alle mensen mogen daarin delen. Kijk, en waarom wil ik nu die God niet erkennen? Waarom wil ik eigen baas zijn? Is dat een beter leven? Wel, daar ging die jongen, hè? Hebben we gelezen, daar ging die jongen. Hij dacht veel beter om bij mijn vader weg te zijn. Niet onder het toeziend oog van mijn vader te zijn. Veel beter, maken dat je wegkomt. En dan overdadig leven, de hele dag door. En wat kwam ervan? Wat kwam deze jongen uiteindelijk in het ongeluk terecht, hè? Toch? Zijn we dan gelukkig geworden met z'n allen, met wat we gedaan hebben? Omdat wij deze God niet als onze Vader willen erkennen? Wat een dwaze evolutietheorie. We zouden het zo graag willen, hè? Maar waarom mag deze God niet mijn schepper zijn? Waarom niet? Omdat ik eigen baas wil zijn? Omdat ik God niet wil dienen? Omdat ik hem niet wil erkennen? Wat een dwaasheid. Dat ik niet voor deze God wil buigen. En dat ik eigen gekozen wegen wil gaan. Dan neem ik de ernst van de zonde en de schuld weg. dan erken ik ook niet dat ik gevallen ben in het paradijs. Dan doe ik net alsof ik God niet mis, terwijl ik toch een ontzettende leegte in mijn hart heb, die ik zoek op te vullen met de dingen van deze wereld. Ik misbruik de goederen van deze Vader, om maar zo lang mogelijk die Vadernaam te kunnen ontkennen. Hoor je dat? Ik misbruik de goederen van deze Vader, want alles komt uit zijn hand, om maar zo lang mogelijk deze Vader te ontkennen. Dat is wat ik wil. Geen zonde, wil je niet? Dan ook geen toegerekende gerechtigheid, hè? Zie je hoe inconsequent wij zijn, niet eerlijk? Maar als je dan voor het een kiest, moet je ook voor het ander kiezen. Wat ik bedoel te zeggen, wel, wij willen wel ons uitleven in de gaven van deze Vader, toch? Denk maar wat je allemaal aan genotzucht doet voor je lichaam, met je lichaam. Maar als God zijn Zoon geeft aan ons in de belofte van het evangelie, dan zeggen we met die wijngaardeniers, kom en laat ons de Zoon doden, want deze is de erfgenaam. En dan hebben wij de wijngaard, dat is het, hè? Dat is het. Wij willen zoveel mogelijk genot, dwaas dat we zijn, buiten de Heer Jezus, dubbel dwaas dat wij zijn. Geen zonde, niet uit God gevallen. Dan kunnen wij ook niet tot God terugkeren. Dan is Hij niet ons hoogste geluk. Ben je dan gelukkig zonder God? Met al je feesten? Met al je rechtzinnigheid? Ben je dan gelukkig zonder God? Ik geloof in God de Vader. Is dat zo? Geloof je echt wat ik gezegd heb? Oh, wat zou je dan buigen? Wat zou je dan beschaamd worden? Wat zou je dan belijden, Heere? Wat heb ik uw goed erdoor gebracht? Wat heb ik uw goed erdoor gebracht? Mijn broer hoeft dat niet te zeggen. Dan zeg ik het zelf. Ik heb gezondigd tegen de hemel. En tegen u. Ik ben niet waard om uw kind genaamd te worden. Ik geloof in God de Vader. Geen vader. Geen Christus. Dan sta je moederziel. Alleen. Zou je dat willen? Alleen door het leven? Zou je dat willen? Alleen sterven? Ik denk wel eens, wat ben je toch gelukkiger met God onder het kruis dan zonder God en zonder kruis. Geloof me. Gods kind is 1000 keer gelukkiger. Al gaat hij door veel verdrukkingen heen. Als hij een kus krijgt van Jezus mond, als hij die hartslag weer hoort aan de boezem van zijn Vader, oh, dan is hij zo gelukkig. En dat je dat nooit gehoord hebt, wat ben je dan diep ongelukkig. Ik denk wel eens, arme moslims, die hebben geen vader. Die hebben een keiharde Allah. Wispelturig, onvoorstelbaar. Die hebben geen vader. Die kunnen nooit gelukkig zijn, die mensen. Wat gelukkig dan, hè? Dat God zich zo heeft geopenbaard vanmiddag, in ieder geval aan ons, in deze prediking. Wij gaan naar onze tweede gedachte. God, mijn Vader. Oh, kon ik dat maar zeggen. God, mijn Vader. Zou je dan gelukkig zijn, hè? Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat er is uit niet geschapen heeft, en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Dat is wat. Als je dat mag zeggen. Dat die machtige God, hè, die alles geschapen heeft, uit het niet, dat je Vader is. Dat is wat, hè. Als die Vader, uit wie alles is voortgekomen, die goede gedachten, en die zijn Zoon gegeven heeft, mijn Vader is. De catechismus eindigt in de aanbidding, hè. Hij kan het als een almachtig God, en hij wil het als een getrouw Vader. Dan eindig je toch in de aanbidding in deze God, dan kun je het wel uitjubelen. Hij jouw Vader is. En dat is nu misschien wel net de vraag, hè. Is God ook mijn Vader? Is God ook mijn Vader? Want daar gaat het om. Dat is eigenlijk de hoofdzin. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, Om zijn zoons wil mijn God en mijn Vader is. Dat is de hoofdzin. En dat stukje over die schepping en over dat onderhouden, dat zijn eigenlijk maar bijzinnetjes. Daar gaat het eigenlijk niet om in dit gedeelte. De catechismus legt inderdaad dat eerste geloofsartikel fantastisch goed uit. Ik geloof in God de Vader. Dat betekent dat Hij om Christus wil mijn Vader is. Maar je kunt nooit spreken over de Vader buiten de Zoon om. Dat is toch zo? Maar je kunt alleen maar Vader zijn als je een Zoon hebt, als je een kind hebt. Dus daarom kan er geen sprake zijn in het geestelijke leven van de Vadernaam buiten de Heer Jezus om. De eeuwige Vader van Christus, ook mijn Vader. Ja, dat is wel een hele wezenlijke vraag. Is Hij ook mijn Vader? Wel, laat ik eerst dit zeggen om het goed te laten landen wat ik ga zeggen. In de Bijbel staan eigenlijk de meest wonderlijke tegenstellingen, schijnbare tegenstellingen. Aan de ene kant is de Bijbel ontzettend ruim. O alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en word behouden. En aan de andere kant zegt de Heere Jezus onomwonden, ik bid niet voor de wereld. Wel, datzelfde geldt eigenlijk ook voor die Vadernaam. Ik durf wel eerst te zeggen dat God inderdaad ook uw Vader is. Iedereen. Ook jouw Vader is. Absoluut waar. Hoor je dat? God is jouw Vader. En dan niet zomaar een Vader. Want ik besef me maar al te goed dat je misschien een Vader hebt of gehad hebt die verschrikkelijk was. Zodat je helemaal geen goed beeld kunt hebben bij zondag 9. Nee, ik heb geprobeerd uit te leggen, er iets van te stamelen waarom de Vader Vader is. Wat alles uit hem is voortgekomen, ook om mij zalig te maken. Dat hij na heeft gedacht over mij. Er zijn vaders die nauwelijks aandacht hebben voor hun kinderen. Maar deze vader denkt na over zijn kinderen. Die heeft erover nagedacht als geen aardse vader. Absoluut. Dat is wat. Ik zeg dus vanmiddag eerst, hij is uw vader. Hij is jouw vader. Nou dominee, daar moet u wel bewijzen voor hebben, want dat kan ik niet zomaar geloven. En toch is het waar, hè. Neem bijvoorbeeld Maleachi, dan moet de profeet dat zeggen, dames en heren. Ben ik dan uw vader, en hij is het, waar is dan mijn eer? En mede daarom heb ik Lucas 15 gelezen, die gelijkenis van die verloren zoon. Deze jongen, deze ontaarde jongen, spreekt zijn vader aan als zijn vader. En dat mocht hij doen, daar had hij recht op. En zelfs toen hij alles er had doorgebracht en er niets meer over was, toen was en bleef het toch zijn vader. Want deze jongen die kwam terug en hij boog zijn knieën. Hij zei, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Hoor je dat? Al gedraag jij je niet als een kind zoals het behoort, dan blijft God toch jouw vader. Vanuit het verbond, dat laat Maleachi ons zien. En vanuit Lucas 15, dat laat de Heere Jezus ons zien. Tweeërlei kinderen van het verbond. En beide mogen belijden dat zij een vader hebben in de hemel. Dat is wat. Dat is toch een machtig woord. Dan ben je toch rijk. Dat notabene die God die de hemel en de aarde met al wat erin is geschapen heeft en nog onderhoudt, jouw vader is. Wel, zo kan een jongetje van een jaar of acht natuurlijk enorm op zijn vader pochen op het schoolplein. Hij zegt, mijn vader kan alles. Is er dan iemand vanmiddag in Scherpenissen die zegt, ik kan me niet bekeren. Onmogelijk. Ik heb het geprobeerd, dominee. Ik heb het geprobeerd. Ik heb geworsteld. Ik heb geroepen. Ik heb gelezen. Ik kan het niet. Wel, je vader kan het wel, die kan alles. Al loopt het nog zo vast in je leven, dat hebben we vanmorgen gehoord. Jacob kon zich er zelf niet uitredden. God wel. Dan mag je God op aanspreken. Zo mag je hem noemen. Ik weet wel dat ook soms die vadernaam gepreekt wordt als bijna het onbereikbare, dat bijna zelfs geen kind van God in de diepste zin van het woord die vader zou kennen, maar dat is niet bij ons. Nee, deze God heeft zich als vader geopenbaard aan de tweeërlei kinderen des verbonds, dus bekeerd en onbekeerd. Hij was net zo goed de vader van Esau als van Jacob, net zo goed van Ismaël als van Isaac, net zo goed als van de jongste als van die oudste zoon. En deze jongste zoon, is u dat wel eens opgevallen, die heeft voortdurend die vadernaam op zijn lippen, in zijn mond. Die oudste niet. Die oudste jongen met die keurige stropdas voor. Die heeft dat niet. Is u dat wel eens opgevallen? Die spreekt zijn vader niet één keer aan met vader. Dat is heel onbeleefd. Dat is verschrikkelijk. Daar spreekt geen liefde uit. Geen ontzag. Geen achting. Als je iemands naam niet gebruikt en als je deze vadernaam niet gebruikt, dan spreekt daar helemaal geen achting, geen liefde uit. En dat heeft die oudste zoon niet. En vooral niet toen zijn vader, notabene die horenloper, want zo zag hij zijn broertje, weer in huis had genomen. En dat met blijdschap. Toen was echt alle ontzag weg. Toen kon hij die vadernaam niet meer over de lippen krijgen. Maar de jongste zoon wel, hè. Eerst als een brutale vlegel. Hij zei, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Dus hij haalde de erfenis naar zich toe. Want hij wilde erbij de wereld in. Hij wilde niets meer met zijn vader te maken hebben. En toen hij daar bij de varkens zat, helemaal in de penerie, toen er helemaal niets meer over was dan alleen ellende, toen zei hij bij zichzelf, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hoor je dat? Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En dan zal ik zeggen, vader, hoor je dat? Vader, ik ben er niet waard om uw zoon genaamd te worden, maar mag ik alstublieft een dag op uw erf zijn? Een dag onder uw hoede zijn? Wil dan vanmiddag nog iemand zeggen dat hij als kind des verbonds geen recht heeft op die vadernaam? Dan heb je de schrift tegen. Want God heeft zich alzo in zijn woord geopenbaard. Het is wat, dat je dus vanmiddag terug mag keren, wat je ook op je kerfstok hebt. En dat je die vadernaam mag aanroepen, uit wiens hand alles voortkomt. Ook een barmhartig hart, ook vergeving van zonden, ook de eeuwige liefde jegens zondaren. Zo hebben Gods kinderen hem leren kennen, absoluut waar. Uit hem is alles. Kom daarom maar terug, jongen. Kom daarom maar terug, oude vrouw, oude man in ons midden, of op middelbare leeftijd. Wat wij ook gedaan hebben om in je zonden en ellende zich te wenden tot hem om genezing. Dat mag. Hartelijk welkom. Want ik kan het sterker vertellen. Die vader zag deze jongen van verre aankomen. Geloof me, dat is ook de vadernaam. Dat hij elke dag kijkt wanneer verloren zonen en dochters terugkeren tot hem. Dus hij is je vader. Dat mag ik gerust zeggen vanmiddag. Dat is de liefelijkheid van het evangelie. Zo heeft hij zich geopenbaard. Kijk, daar heeft de duivel een gruwelijke hekel aan. Daar houdt hij niet van. Dat vindt hij veel te ruim. Hij zegt niet luisteren naar die dominee, want dat is niet waar. Hij gaat zo makkelijk tegenwoordig, weet je wel. Heeft die duivel een mooi zwart pak aangetrokken, doet hij net alsof hij een ernstige ambtsdrager is. Hij zegt, die dominee die dat vanmiddag vertelt, dat is niet waar. Waarom wil die duivel dat niet? Als wij werkelijk door het geloof in Gods hart zien, dan krijgen we krediet op hem, hè? Toch? Zo is deze jongen teruggegaan. Die is echt niet teruggegaan met de gedachte, mijn vader schopt me de vierkant uit. Ik heb geen schijn van kans. Nee, natuurlijk niet. Die jongen die wist wie zijn vader was. En hij wist hoe onrechtvaardig dat hij tegen zijn vader had gedaan. Dat wist die jongen. En daarom is hij teruggegaan. Omdat hij wist dat hij welkom was bij zijn vader. Kijk, en dat is wat de duivel niet wil. De duivel wil dat je harde gedachten hebt van God. Van een God die je er absoluut niet in laat. Een God die misschien de deur soms op een kiertje zet, zodat het voor één of voor twee zou kunnen. En dan nog vroeger, nu niet meer, maar je hoort niet meer van waarachtige bekeringen. Dat is wat de duivel je graag wil wijsmaken. En dan vervolgens doet hij zijn zwarte pak uit en dan zegt hij, jongen, leef maar raak. Leef maar in de zonde. Hij brengt je op de pornosites, hij brengt je in de discotheken. Het maakt niet uit. Als je maar harde gedachten van God hebt. En daarom wil de duivel niet dat die vadernaam verkondigd wordt. Die lieflijke naam waarmee de Heere zich heeft geopenbaard om Christus wil. Want de duivel wil niet dat het vaderhart verklaard wordt. Dat verbondskinderen zullen zien welke vader ze hebben. Dat verbondskinderen zullen horen dat er een eeuwig verbond der genade met hen is opgericht. Dat heeft deze vader gedaan. Dat wil de duivel niet. Want de duivel wil niet dat je hoop zou hebben op God. De duivel wil niet dat je zijn dienst zou opzeggen en dat je terug zou keren naar die vader. De duivel zegt, kan voor jou niet, onmogelijk. Ik geloof in God de Vader. Dat wil zeggen dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Hoor je dat? Dat is dus zijn wezen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, God is niet pas Vader geworden toen ik gedoopt werd. Nee, hij was het al en daarom ben ik gedoopt. Hij is Vader en hij blijft het. Dat is ook wel aangrijpend, hè? Maar straks ligt er een kind in de hel, een rijke man. En dat was een kind van die vader. Zo spreekt Abraham hem aan, die rijke man. Hij zegt, kind, gedenk dat gij uw goed gehad hebt. Voltooid de tijd, voorbij. Geen weg meer terug. En dat als kindersverbond. Omdat je altijd harde gedachten hebt gehad van die vader. Dus dat eeuwige verbond der genade. Dat kan niet teniet gedaan worden. Maar het strekt of tot ons voordeel. Of tot ons oordeel. Dus dat is de ene kant. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En de andere kant dat de Heer Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld, dat is ook waar. Wij moeten altijd met twee woorden spreken. Want daarom staat het er ook, hè. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die is om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader. Dus dan moet je vanmiddag niet denken, als je de Heer Jezus niet kent, dat je daarom een Vader in de hemel hebt, die voor je zorgt. Dat is niet waar. Ja, maar u spreekt zichzelf niet tegen, dominee. Nee, zo zegt de Bijbel dat. En? Wij moeten met twee woorden spreken. Want dit is ook waar. Kijk, u heeft wel een vader in de hemel in de verbondsbetrekking. Laat dat waar zijn, absoluut. Maar dat wil nog niet zeggen dat u daarom een persoonlijke vader hebt. In Christus. Nee. God is in de eerste plaats vader van de Heer Jezus. En dat hij dan ook mijn vader is, dan is hij dat altijd ten gunste van zijn eigen zoon. Nou, laat ik het dan nu maar vast vooruitgrijpen op de derde gedachte. Als hij mij dan kruisigt, dat is nodig, dan gaat het erom dat Christus daarin verheerlijkt wordt. Want hij doet alle dingen om zijn zoons wil. Om zijn zoons wil. Dat wil zeggen, Christus is er de oorzaak van. Zo bidden wij vaak, hè, om Jezus wil. Dat betekent dat om Christus wil, God ons kan verhoren. Hij er de oorzaak van. Wel, dat is hier ook zo. Ik kan alleen maar zijn kind zijn, om Christus wil. Ik kan alleen maar tot de Vader naderen, door Christus. Want van nature zijn wij uit de Vader de duivel. Hij is onze Vader. Dus dat betekent dat er een nieuwe geboorte moet plaatsvinden in ons leven. Dat is nodig. God is dus niet de Vader van alle mensen in de zaligmakende zin van het woord. Maar God is alleen mijn Vader om Christus wil. En daarom is het zo nodig dat er een waarachtig geloof is, waardoor ik Christus omhels. Ik geloof in God de Vader, want hoe kom ik aan dat geloof? Wel, God de Vader is de bron, Hij geeft dat. En Hij geeft dat altijd op het moment als Hij mij uit de zonde trekt en zijn Zoon aan mij openbaart. Op datzelfde moment geeft de Vader ook mij het geloof om zijn Zoon te omhelzen, hartelijk te omhelzen. Wat een wonder, hè? Als ik om Christus wil, aan zijn hart mag liggen, aan zijn boezem mag liggen. En dat ik in Christus die hartslag van die eeuwige liefde mag horen. Even zo vaak ik op de Heer Jezus zie, even zo vaak zie ik in die vredesogen van mijn Vader. Even zo vaak zie ik die milde handen. Even zo vaak hoor ik die hartslag van die eeuwige liefde. Als je ogen opengaan voor die enige verlosser, Jezus Christus, dan heb ik op hetzelfde moment vrede met God. Door de Heer Jezus. Dan ben ik op hetzelfde moment weer verenigd met God. Door de Heer Jezus. Weet je nog dat ik in het begin zei dat wij uit God gevallen zijn? Wel, Christus is degene die mij weer terugbrengt in het vaderhart van God. Vaderhart. Uit wie die eeuwige liefde is. Die zondaarsliefde. Ik geloof in God de Vader. Die om Christus wil mijn Vader is. Dus krachtens het verbond mag je zeggen dat God je Vader is. Maar gedraag je dan ook als een kind des verbonds. En daar gaat het fout, hè. Dat kan ik niet en dat wil ik niet. Maar als ik in Christus ben, dan leer ik door de geest van Christus mij als een kind te gedragen. Weliswaar met wankelende stapjes. Weliswaar als een beginnend leerling, weliswaar kom ik nooit verder, maar toch leer ik roepen, Abba, Vader. Dat is onze derde gedachte, het vertrouwen op die Vader. Want er staat in de catechismus op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren. Terwijl hij zo's doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Hoor je wat het geloof zegt? Ik vertrouw zo op deze vader dat ik niet twijfel. Dus het geloof twijfelt niet. De gelovige wel. Als er geen geloof is, dan heb ik ook mijn twijfels. Maar als er geloof is, dan vertrouw ik zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Wanneer ga ik nou twijfelen? Wel, ik ga twijfelen als ik als kind denk dat ik meer nodig heb dan mijn vader voor mij goed acht. En dan gaat het fout, hè? Dan denk ik elke dag, ik heb tekort, gaat fout. Maar de catechismus zegt zo heel mooi, alle nooddruft, dat betekent dat wat ik nodig heb. Net als bij de Israëlieten, en ze kregen elke dag precies wat zij nodig hadden, niet meer en niet minder. En als er dan toch Israëlieten waren die een kruik extra manna hadden verzameld, dan was dat de volgende dag helemaal bedorven. Dan konden ze dat niet eten, want God wil op zijn woord vertrouwd zijn. God wil dat wij dat kinderleven zo leven, dat wij heilig onbezorgd door het leven gaan. Wel, zo doet God dat. Kijk maar in je eigen leven. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Nee, aan niets, Heer. Dat moet het kind zeggen. David beleidde, ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige zoekende brood. Dat doet die vader eerst. En dan staat er ook alle nooddruft aan de ziel verzorgen. Want het kan soms donker zijn, hè? Zo donker, dat er geen gevoelige vertroosting is in het hart. En dat je het uitroept, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat je niet eens die vadernaam op de lippen durft te nemen. Dat er eigenlijk zo'n ontzaggelijk wankelen is in je ziel. Zo donker is, zo aangevochten. Dat je als het ware door de hel heen gaat, geen vertroosting. Kijk, dan staat er toch alle nooddruft, ook voor de ziel. Absoluut waar. Hij zal uw druk verwisselen in geluk. Of diezelfde psalm zegt, hoe menigmaal heeft hij uw druk verwisseld in geluk. Hij redt ons keer op keer, zegt de psalmist op een andere plaats. Het is waar, hè? Als ik terug mag zien, dan zijn er bij de Heere altijd uitkomsten geweest. Dan heeft hij tot op de dag van vandaag geholpen, Eben Haezer. Dan was hij elke keer weer de eerste die kwam in mijn leven. Hij is geen land van uiterste duisternis. Telkens weer komt hij, het zij met een gevoelige vertroosting in mijn ziel. Het zij dat hij mij zoveel krediet geeft in de duisternis, in de aanvechting, op het woord dat ik een vrede heb in dat woord dat alle verstand te boven gaat. Kom, kinderen van God, heeft u te klagen over uw vader? Nee toch. O, gedroegen wij ons maar meer als kind. Ik ben er diep van overtuigd dat wij des te meer uit zijn hand zouden ontvangen. Hoe meer we als een kind komen om te bedelen, des te meer wij uit de hand van deze vader ontvangen. Wat zegt de Heere Jezus? Uw vader weet wat u nodig hebt, eer u hem daarom bidt. En daarom zou het waarachtige kinderlijke gebed kunnen beginnen. Altijd met de dankzegging. Altijd met de dankzegging. In ieder geval nooit zonder de dankzegging. Omdat het kind weet dat mijn vader alles al klaar heeft liggen voor mij. Wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Alles. Ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dat is lastig, hè? Ik zeg zo vaak, waarom, Heere? En soms dan word ik zo verbitterd op God. Waarom, Heere? Wel, ook daarom hebben wij die gelijkenis van de verloren zoon gelezen. Kun je nagaan, kinderen, stel nou eens voor dat die jongen die zak met geld op had. En er was een bloeiende economie, overal genoeg werk te krijgen. Wel, dan zou die jongen aan de slag gaan. En hij zou voor zijn geld gewerkt hebben. En dan was er nog niks aan de hand. Dan was hij nooit teruggekeerd, nooit. Of ken je jezelf niet? Wel, die vader die zorgt ervoor dat net toen die zak met geld op was, er hongersnood kwam in het land. Jammer, hè? Als die hongersnood nog vorig jaar geweest was, toen had hij nog 2 miljoen euro gehad. Maar nu is al het geld op, op. En net op dit moment toevallig, hè, wat heeft die jongen een pech. Net op dit moment komt er hongersnood. Nee, die jongen heeft geen pech. Zul je dat goed onthouden? Als God je een voet dwars zet, net op de dag waarop je het niet kunt gebruiken, en dat is elke dag zo, want dat kan ik nooit gebruiken, dan doet God dat vanuit vaderlijke bewogenheid, met maar één doel, dat je terug zou keren tot hem. Hoor je dat, jongen? Hoor je dat? Deze vader zorgt ervoor dat die jongen, die zo verschrikkelijk tegen hem gedaan heeft, en al zijn goed erdoor gebracht heeft. Die zorgt ervoor dat op het moment dat deze jongen geen geld meer heeft, er hongersnood komt en dat hij nergens aan de slag kan. Ja, nog net een baantje als zwijnenhoeder. Maar dan wordt hij ook niet uitbetaald. Hij mag zelfs nog het eten van die varkens niet hebben. Wat een beroerd leven. Hij hangt in zijn kleren. Hij is sterk vermagerd. Je zou bijna zeggen op sterven na dood. Waarom doet u dat nu, Heere? Wel, zegt God, dat doe ik alleen maar omdat je terug zou komen bij mij. Maar bij mij is alles klaar, hoor. Nieuwe kleren, ring heb ik voor je klaar liggen. Het gemeste kalf wordt geslacht. Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Zie je wel, dat nu al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dat heeft de doopformulier zo mooi overgenomen, hè. Daar mogen we op pleiten als er tegenslagen zijn in je leven. Als er ouders zijn die hun kinderen weg zien gaan, zeggen, Heere, zet ze maar een voet dwars. U wilt het kwade toch ten hunne beste keren of van hen weren. Er is bijna geen groter oordeel, gemeente, dan wanneer de Heere je loslaat in al die vermeende zegeningen. Maar het is een vaderlijke bemoeienis. En zeker voor de kinderen Gods, een vaderlijke kastijding, wanneer hij je slaat met medelijden, gelijk een vader doet. En dan kan ik u verzekeren, als je zo een klap krijgt van je vader, dat er vreugde is in je hart, dat er vrede is in je ziel, dat er blijdschap is in je leven, omdat het zijn bemoeienissen zijn met zo'n arme, ellendige aardworm die je niet verdiend heeft, dat die vader ooit nog naar je zal omzien. Want God de Vader slaat zijn kinderen altijd naar zich toe. Absoluut waar. In dit jammerdal. Ja, precies. Die vader die wil mij onderwijzen. Die vader die heeft mij een klein beetje geleerd. Hier beneden is het niet. Die vader die zegt, ik wil jou zo graag bij me hebben. En waarom verlang jij nu niet naar mij? Nou jongens, wanneer zou die jongen nu verlangd hebben naar huis? Nee, niet toen hij feestte. Toen dacht hij niet eens na over zijn vader. Maar toen hij zat bij de varkens en hij hoorde ook zijn eigen maag knorren. Toen dacht hij aan zijn vader. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed. Want zo is mijn vader. Die deelt mild en overvloedig uit. En ik verga van honger. Zijn die er vanmiddag? Die vergaan van honger. Wel, zegt deze jongen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw dienstknechten. Nou, ben je er dan blij mee of niet dat God je voet dwars gezet heeft? Anders was ik doorgegaan naar het eeuwige verderf. Ook al het kwaad. Ik dank u, heren, dat u toornig op mij geweest bent, zegt Jesaja. Toeschikt en mij ten beste doen keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God. Hoor je dat? Hij kan het. Hij heeft het in zijn handen. Hij regeert alles wat er gebeurt op deze wereld. Ik word soms bang voor die oprukkende IS, alles wat er gebeurt. Maar als ik maar zie dat mijn vader dat toeschikt, ook als wij door die laatste oordelen heen moeten, nodig. Hij kan dat als een almachtig God. Mijn vader zit toch op de troon. En ook doen wil als een getrouw vader. Ik snap wel jongens dat je natuurlijk niet leuk vindt dat je vader je mobiel voor een week afneemt. Maar dat doet hij natuurlijk om je op te voeden. Voor je eigen bestwil. Wel zo staat dat hier ook. En doen wil als een getrouw vader. Dus deze vader geeft zijn kinderen niet te veel, want dan worden ze veel te verwend. Dan worden ze veel te bekeerd. Hij slaat ze, dat hebben ze ook nodig. Dat wil hij, als een getrouw vader. Met maar één doel hè, opdat wij ons als kind zouden gedragen. En ieder weer op zijn plek. God de eer, de vader eer. En ik mijn plek als kind in te nemen. Om uit zijn vaderlijke hand te mogen leven. Daar gaat het over de volgende keer in zondag 10. Dat is een mooi leven, dat kinderleven, toch? Iedereen die getrouwd is en zelf een paar kinderen heeft gekregen, die zegt, ja, dat was de meest onbezorgde tijd vroeger toen ik kind was, toch? De meest onbezorgde tijd. En dat is in het geestelijke leven zo. Als wij mogen zeggen, Abba Vader, de meest onbezorgde tijd. Ben je dan gelukkig, hè? Als je een vader hebt in de hemel. En wat ben je ongelukkig als je die vader in Christus niet kent. Amen.